Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dit is de voetbalpodcast van 30 november, laatste dag van de maand. Het is wel een beetje de voetbalpodcast van de relletjes, ga ik je vast meegeven. Kleine relletjes, grote relletjes, er gebeurt voldoende. En daarvoor hebben we ook de man die de rellen natuurlijk als de beste kan verslaan laten aanschuiven, Johan Inan. Jij bent een liefhebber van relletjes toch, of niet?
Als je me maar geen relnicht noemt.
Nee, zeker niet, zeker niet. Hey, luister, ik begin eventjes, want is natuurlijk de gouden bal is uitgereikt gisteravond. En dat begint dan met een relletje. Dat eerst de hoofdredacteur van Frans Voetbal, dat is Pascal Ferré, die zegt... hij gaat pas stoppen, Cristiano Ronaldo, met voetballen als die Messi voorbij is. Ja. Dat moet je tegen Ronaldo niet zeggen, hè?
Nee, dat kan hij heel moeilijk verkroppen.
Ja.
Ook omdat hij weet dat hij nu niet meer te achterhalen is. Dus die heeft even... wat was het? Een Instagram post, geloof ik, hè? Een heel verslag waarin hij stelde dat het... een leugen was en het iets schandalig vond. Nou ja, prima. Ja. Laat ze lekker met modder gooien. Ja, Etienne, die hele Ballon d'Or, ik vind het sowieso een grote poppenkast.
Vind je de poppenkast?
Ja.
Waarom?
Als je die beelden ook ziet, het gaat er volgens mij vooral om hoe goed je eruit ziet. En nu hebben ze weer twee nieuwe prijzen in het leven geroepen. Dan krijg ik de indruk dat ze Lewandowski, die misschien wel de gouden bal toekwam, dat ze die nog enigszins willen pleasen en de prijs voor beste aanvaller in het leven hebben geroepen. En die gaat dan naar Robert Lewandowski.
Ja goed, het is natuurlijk een show. Het is de voetbalshow, toch? De mondiale voetbalshow, maar misschien ook wel een beetje geweest. Beetje passé, de gouden bal.
Ja, vind ik wel. Ook omdat, weet je, we maken het nu al zo lang mee en dan heb je al die jaren heb je de tijd gehad om er een fatsoenlijke, objectieve verkiezing van te maken, weet je wel. Maar ook dit, zoals we dat met heel veel dingen hebben in het voetbal, het is zoveel interpretatie. De een vindt die de beste, omdat ze vinden dat er collectieve prijzen aangekoppeld moeten zijn. De ander zegt van nee, je moet kijken naar wie gewoon de beste speler is.
Ja, weet maar dat je, is ook subjectief, want de een zal fan zijn van Ronaldo, de ander zal fan zijn van Messi, ja. Die vindt Lewandowski natuurlijk.
Als je zegt van ja, de prijs gaat naar beste speler en verder vinden we statistieke prijzen. Het winnen van de Champions League is geen voorwaarde. Het winnen van het EK is geen voorwaarde. Ja, dan ben ik er heel snel uit. En dan sluit ik me aan bij Virgil van Dijk, die een aantal jaar geleden, toen hij aanspraak maakte op die prijs, zei van, zolang Messi speelt, vind ik dat die prijs hem toekomt. Ja, daar hoor ik ook wel een beetje bij.
Ja, alhoewel we gisteren in de podcast ook wel uitgebreid hebben besproken dat Messi dit jaar tot nu toe ronduit teleurstellend is in Parijs. Dus dan zou hij hem dit jaar niet verdienen, natuurlijk.
Ja, nou, omdat zijn eerste maanden in Parijs dan teleurstellend waren, dat neemt voor mij nog steeds niet weg dat hij de beste paser, de beste dribbelaar, de beste afmaker, de beste nemer van de vrije trappen, noem alles maar op. Als je echt naar voetbalkwaliteiten kijkt, dan is hij voor mij onbetwist nog steeds de beste speler. En dat Lewandowski er dan 40 per seizoen inlegt, dat doet er niets aan af.
Goed, dan gaan we naar... Dat is een mening, daar zit je ook voor in deze podcast. Dan gaan we naar relletje nummer 2. Arbiter Bas Nijhuis is de afgelopen zomer veel verschenen in de Oranje Zomer. Bij Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijpen. Om zijn mening te geven over het EK en de arbitrage. Dat hebben ze bij de UEFA gezien. En toen kwamen de aanstellingen voor de Champions League binnen. En toen zei Nijhuis ineens, ik sta er niet op. Heeft hij gebeld naar de UEFA? En die zeiden ja. En toen zei hij, komt het door mijn tv-optreden? Zeiden ze ja, we houden er niet van, zegt de woorden van Bas Nijhuis, UEFA-policy, dat je niet voor de camera's moet verschijnen. En dus stond Bas niet meer op de lijst en zegt hij, dan stop ik met de ingang van het nieuwe jaar met fluiten bij internationale wedstrijden.
Dit is nog eens een ware ruil.
Ja toch? Nou, ik denk dat UEFA nu wakker ligt. Die denken nu, goh, Bas Nijhuis fluit niet meer. Oh jee, wat nu?
Geen oog dicht. Maar het zegt ook zoveel over beide wel, weet je wel. Bas Nijhuis die niet zonder de spotlights kan. En aan de andere kant de UEFA, die... bij wie we al jaren op een beetje transparantie hopen. Al is het maar dat er af en toe een scheidsrechter of een official na een wedstrijd een omstreden penalty of buitenspelgoal komt uitleggen. Maar dat willen ze bij de UEFA niet. Dus weet je, een uitgesproken arbiter die past dan niet in hun policy. En die policy, ja, wat is dat dan? Die policy is een beetje Koreaanse policy, hè? Dat je geen openheid van zaken mag geven.
Is dat niet gek trouwens, dat we in Nederland wel alle scheidsrechters steeds voor de camera halen en dat we steeds om uitleg vragen? En dat dan bij de UEFA, de voetbalbond, die zegt dan nee, dat hoeft niet.
Jawel, dat is wel heel gek. Ja. Omdat de problemen die wij hier met de VAR hebben, die hebben ze in elk land. Die hebben we ook in Europese competities. En dan is het wel handig, helemaal omdat wij steeds vaker in Nederland te horen krijgen, nee, maar we hebben van UEFA te horen gekregen dat die regel zo en zo moet worden toegepast. Dat zou ik graag wel eens willen horen van een scheidsrechtersbaas van UEFA, hoe bepaalde regels tot stand komen en hoe we die vooral moeten interpreteren. Maar dat krijg je helemaal niet. Dus moet je Dick van Egmond maar op zijn ogen geloven. En ja, dat maakt het heel lastig allemaal. En we hebben, nu ik eraan denk, ik heb nog nooit iemand van UEFA uitleg horen geven over scheidsrechters. En wat je dan wel krijgt, is al voordat de Champions League wedstrijd begint, dan wordt er in elk stadion wordt er zo'n, ja, wat is het, een soort voicemail zou ik het haast noemen, wordt er afgespeeld met hoe de VAR werkt, weet je wel.
Ja.
Maar bij dubieuze gevallen is er helemaal niemand bij de Europese voetbalbond die ons kan vertellen waarom een bepaald besluit is genomen. Ik zit nu ook te denken, is er de voorbije speelronde, daar hebben we ook volgens mij wat dubieuze momenten gehad in de Champions League. Ik kan er alleen even niet opkomen. Dat je hunkert haast naar wat uitleg en wat duiding.
Nou ja, we hebben toch met die hensbal gehad ook, want die hebben hier in de voetbalpodcast uitgelegd. En dan moet je echt ongeveer de regels kennen. Het was waarbij gescoord werd uit een hensbal, de ploeggenoot maakte hens. En toen scoorde zijn ploeggenoot scoorde uiteindelijk. En dat is dan geen hens meer. Je moet dus letterlijk zelf voordeel van die hensbal hebben en scoren. En pas dan wordt die afgekeurd, zo'n bal.
Ja.
Dat soort momenten heb je dus wel. Maar het gebeurt weinig dat het wordt uitgelegd. Want je moet echt gaan zoeken in hoe die spelregel dan precies in elkaar zit.
Ja, klopt. Nee. Klopt. En dan kom je in... ik heb het er met Mario van den Ende wel eens over gehad. Die haalt er dan een reglement van de UEFA bij. Waarbij je in hoofdstuk 17.6 in moeilijk Engels kunt lezen hoe een bepaalde beslissing tot stand is genomen. Ja, weet je, het is allemaal...
De andere kant is misschien ook wel, Johan, misschien is het ook wel goed dat die scheidsrechters niet allemaal voor de camera verschijnen. Want daarmee hou je nog een beetje het gezag overeind en hoef je niet steeds alles uit te leggen. En wordt je gezag niet in twijfel getrokken bij de UEFA.
Ja, ik denk wel dat een rol speelt. Het zijn natuurlijk wel publieke figuren, maar ook weer niet. Een scheidsrechter, een Björn Kuipers, die kan in, noem eens wat, Istanbul of in Manchester, kan hij gewoon over straat zonder dat iemand hem herkent. Ja, als je die scheidsrechter steeds voor een camera plaatst met alle gekken die er in deze wereld rondlopen, ja, dan roep je misschien ook wel wat gevaar over ze af. Misschien dat een rol speelt.
En niet elke scheidsrechter is een geweldige communicator voor een camera die dan... dat is op zich ook wel een ding, hè?
Dat ook. Het is denk ik vooral de angst dat ze de UEFA in discrediet brengen. Niet per se in discrediet, maar als de uitleg niet goed is, weet je wel dat de UEFA verder in verlegenheid wordt gebracht. En dat willen ze gewoon vermijden.
Ja. Nou, dan gaan we nu naar rel 3. En die is dan op het kasteel gaande. Tenminste, Dennis van Bergen kwam met een mooi verhaal gisteravond. Breuk aanstaande bij rumoerig Sparta. Furieuze Van Stee boos naar huis na gesprek met directeur Laros.
Ja.
Dat is wel een verhaal.
Het is een beetje het klassieke spanningsveld ook, denk ik. Hè? Tussen een algemeen directeur die op de centjes moet letten en ervoor moet zorgen dat de club een gezonde financiële huishouding overlegt. En aan de andere kant de technische man die er natuurlijk voor staat om een zo goed mogelijke staf en selectie neer te zetten. Ja, dus de een die heeft er baat bij om wat meer centjes te krijgen en te investeren. Terwijl de ander zoiets heeft van, nou weet je, we moeten vooral onze eigen broek kunnen ophouden en wat reserves genereren. En dat is niet alleen bij Sparta, dat is bij elke club zo. En de ervaring leert dat zodra de algemene man ook een beetje een voetbalachtergrond heeft, dat het veel makkelijker werk is. Nou ken ik het verleden van Manfred Laros niet. Dat maakt ook niet uit. Maar toen ik de feiten erbij zag, namelijk dat Sparta behoorlijk wat transfergelden heeft binnengeharkt. En vervolgens zag dat ze eigenlijk helemaal geen vervanger voor Haroui hebben gehaald, had ik wel zoiets van, ja weet je, geen wonder dat die club is afgegleden op de ranglijst. Dus die moeten echt in de winterstop, als de wielen weer gaat, 2-3 spelers erbij halen. Want daar hebben ze kennelijk wel de centen voor. En wat ik ook een beetje mis bij die club is een beetje een lange termijn visie. Want als je Haroui voor een paar miljoen verkoopt en nu die Okoye, weet je wel, dan... Ja. Je hebt toch met z'n allen bij die club zoiets van, laten we alsjeblieft dat kunstgras zo snel mogelijk dumpen. Overgaan op natuurgras, zodat we wat serieuzer worden genomen. Zodat we voor onze voetballende doelwitten wat aantrekkelijker worden. Kondig dat in ieder geval alvast aan. Weet je wel, dat de achterban ook zoiets heeft van, oké, weet je, nu gaan we ergens naartoe. Maar Sparta is nu eigenlijk een club waar, vind ik dan, de afgelopen jaren, ja, en het is een goed recht, betonvoetbal is gespeeld, want ze zijn gepromoveerd, vervolgens zijn ze achtste geworden.
Ja.
En dan vind ik dat je Henk van Stee en Henk Vreeser ook wel het vertrouwen mag geven en wat centen toe mag schuiven om te investeren. Aan de andere kant is, dat ik vaak ook wel bewondering heb voor directeuren die op het huishoudboekje letten en waken voor hoogmoed. Alleen vind ik dat Sparta daarin wel heel, heel zuinig is. Volgens mij moet je daar een beetje balans in vinden. Iets meer investeren zonder dat je hele gekke dingen gaat doen. Maar waarbij je wel de technische mensen meer veiligheid geeft. In die zin dat ze niet meer met de angst leven dat ze zullen degraderen. Want dat is, weet je, dat is heel erg, hè, bij clubs uit het rechte rijtje.
Ja.
Vooral de technisch directeuren. Die zitten eigenlijk altijd met knikkende knieën op de tribune. Gewoon de angst voor een nederlaag. De angst dat je in die degradatiezone belandt. De angst dat het vertrouwen uit de ploeg weg hebt. Zoals dat nu bij Sparta gebeurt. En het luistert gewoon heel nauw. Want doe je iets verkeerd, heb je een seizoen, een iets mindere selectie. Dan kun je maar zo weer in de eerste divisie zitten. En dat is een beetje, denk ik, het spanningsveld nu tussen Henk van Stee en Manfred Laros. Dat er een technisch directeur loopt. Die het heel slecht trekt dat hij nu bekritiseerd wordt. Ondanks dat hij de afgelopen jaren heel goed werk heeft verricht. En 15 miljoen euro heeft binnengeharkt voor die club. En ondertussen wijzen de supporters naar hem van wat is dit voor selectie, weet je wel.
Trainer Henk Vrezer een aantal keer heeft gezegd we moeten geduld hebben. Want die selectie is niet helemaal zoals die zou moeten zijn. Ja. Die heeft natuurlijk ook al een aantal keer aangegeven. En dat is logisch. Hè? Dat is ook moeilijk. En dit zijn ook van de moeilijke jaren dat je erin wil blijven. En je wil doorgroeien. Het is ook een zoektocht. Hè? Iedereen zoekt die spelers. En ik snap ook dat Laros denkt, ja, we hebben vorig jaar het corona-jaar gehad, we hebben tekorten. Daar moeten we ook een beetje op bouwen dat we wat reserve hebben. Want je wil niet steeds je hand ergens moeten ophouden.
Jawel. Alleen een goede algemeen directeur voorziet al dat een speler verkocht kan worden. Die bedenkt daar ook al bij. Laat ik dan in ieder geval mijn technische man wat centen toespelen. Zodat hij de gewenste versterkingen op tijd kan binnenhalen. En dat we in de voorbereiding al een voorsprong opbouwen naar de rest van onze concurrenten, omdat we dan onze gewenste versterkingen al binnen hebben en op elkaar zijn ingespeeld. Nu was het zo dat Haroui heel laat vertrok en is er helemaal geen versterking binnengekomen. Dus eigenlijk in KC een dubbele klap. Die versterking is niet op tijd gekomen en die is uiteindelijk helemaal niet gekomen. Waardoor je als trainer eigenlijk een beetje met de gebakken peren zit.
Ja, en dan is het, heb ik inmiddels geleerd in al die jaren dat we nu deze voetbalpodcast maken en dat je in de voetballerij meeloopt. Als het onrustig is in de directie, dan sijpelt dat langzamerhand naar beneden. En dat is voor een ploeg die 16e staat geen prettig bericht.
Nee, dat is het ook niet. Als je de situatie van Sparta nu bekijkt. Ik vond ze tegen Ajax, ik was het niet helemaal met Henk Vrezer eens. Die zei van dat als ze zouden gaan aanvallen dat het 8 of 9-0 was geworden. Dat hoeft natuurlijk niet. En al verlies je een keer met 8-0, dat bewijst Cambuur nu ook.
Ja.
Kan dat ook zo zijn voordeel hebben voor later in de competitie. Maar die onrust, ja, daar ben ik wel met je eens. Want het leidt af, het kost energie. Dat moet je gewoon niet willen hebben als club. En vaak merk je het ook, zie je het ontstaan zodra bestuurders in hun interactie met de media, zeg maar, niet hetzelfde zeggen.
Ja.
En dat zagen wij natuurlijk al met die transfer van Okoye. Dat de ene zei van, die gaat zoveel opleveren. En
ja, 7 of 5 miljoen. Zei, ja, precies.
Ja, en ja. Volgens de algemene man zei, nou, onze technische man doet er een tikkeltje te romantisch over. Ja, dat is natuurlijk ook funest voor de verstandhouding. Mekaar een beetje zwart gaan maken in de media.
Ja.
Dus ik ben bang dat op het kasteel niet goed gaat komen in de directie.
Ja, wat daar dan wel weer bij volgt is, dan heb je eindelijk als Sparta zijnde, na jarenlang heb je een goed technisch beleid op poten staan. Hè. Er wordt vanuit de jeugd, komt er genoeg door. Er wordt gekeken wat heeft het elftal nodig. Er is een wisselwerking tussen trainer en technisch directeur. Waar haal je zo snel een goede technisch directeur vandaan?
Je gaat er al vanuit dat Henk van Stee.
Stel dat hij weggaat. Want Van Stee heeft natuurlijk wel een bepaalde positie nu. Want je weet ook dat je niet heel makkelijk aan een goede TD komt.
Ja, dat is zo. En wat er ook bij komt kijken, is dat die TD en de hoofdtrainer twee handen op één buik zijn.
Ja.
Dat de hoofdtrainer er hartstikke goed op staat bij de spelersgroep. Dus ja, ik zou nu niet willen ruilen met Manfred Laros. Want kegel je technische man eruit, ja, dan heb je een bult onvrede binnen de club. Je staat op de 16e plek, ga er maar aan staan. Ik vrees met grote vrezen voor Sparta op deze manier.
Ja, nou ja, goed. Hopelijk komen ze nog uit. Ik bedoel, echte boter brengt mensen samen, dus dat scheelt. En dan nog even naar Ajax. Hij schreef afgelopen maandag in de krant, ook op de website. Is ook besproken gisteren in de podcast dat Ajax het moeilijk heeft zonder Anthony en Haller. En dan wordt natuurlijk gesproken wie moet Ajax gaan halen. Ook in de praatprogramma's zondagavond. Marco van Basten bij Rondo. En toen ging het onder andere over Luc de Jong. Moet je die dan halen? Is dat een oplossing? En toen zei Van Basten zei dit.
Ik vind het een beetje iets van, weet je, als je geld te veel hebt, ga je dat soort dingen...
Ja, ja.
Ja, maar het lijkt me niet.
Dat hebben ze.
Het lijkt me niet dat het Ajax nu tegen de banden aanklost, of hoe zeg je dat?
Hij zegt hier eigenlijk mee, ja, weet je, dat soort jongens nu allemaal halen, heeft dat nou zin, toch? Dat roept hij ermee. Of het nou Luc de Jong is of Bobby.
Je kunt ook anders interpreteren. Die club heeft geld te veel en die weten niet meer wat ze ermee moeten doen.
Ja, maar dat is een gevaar.
En, ja, zeker. Alleen zijn ze bij Ajax inmiddels van mening dat... laat ik het zo zeggen, ze oriënteren zich en ze hebben wat lijntjes uitgegooid naar spelers die eventueel als tweede spits kunnen fungeren. Voor zover wij weten hoort Luc de Jong daar nog niet bij, die is nog niet gepolst. Spelers als Steven Bergwijn en Brian Brobby, die zijn dat wel. En in het geval van Steven Bergwijn, ja, weet je, ik begrijp het niet, want we hebben afgelopen zomer met Ten Hag gezeten en met de Overmars, maar vooral Ten Hag die gaf aan van ja, we hebben een snelle jongen voorop nodig die zowel vanaf de flank als in de spits kan spelen voor het geval Haller wegvalt en komen we in de verdrukking te spelen, bijvoorbeeld in de Champions League, dan kunnen we die met die snelle jongen voorop kunnen we nog steeds succesvol en gevaarlijk zijn. Afijn, die is er gekomen met Mohamed Darami. Die blijkt nog niet aan te kunnen haken. En nee. Vervolgens gooi je een lijntje uit naar Steven Bergwijn, die volgens mij een beetje hetzelfde profiel heeft. Dus dat begrijp ik niet zo goed. Robbie zou ik beter in kunnen komen, ondanks dat ik denk van ja, weet je, een speler die jouw transfervrij heeft verlaten, waarom zou je die nog weer gaan ophalen? Dat is dus een beetje wat Ajax nu aan het doen is. En dat heeft er ook mee te maken dat David Neres, hè, die loopt al langer met een vertrekwens. Misschien komt het er aankomende winter van. Ten Hag gaf daarvan aan, na de wedstrijd tegen Sparta, dat zijn ervaring is dat het in de winter heel, heel lastig is om spelers aan te trekken. Die moet je ook nog weer inpassen. Hij zei, mocht, dat geldt ook voor Tagliafico, niet alleen voor Neres, mochten zij vertrekken, dan alleen onder de voorwaarden dat wij een vervanger kunnen halen. Want het kan niet zo zijn dat wij er zwakker op worden.
Maar Bobby en Bergwijn klinkt bij u niet in de oren als er is een soort van lijstje, een plan B of C van we gaan deze spelers halen. Dat er niet een hele, dat dit is meer van we hebben geld, dus we gaan deze jongens halen.
Oh, zo bedoel je. Ja, dat denk ik niet hoor. Want het gaat ze bij Ajax vooral om die positie van achter...
Achter Haller.
Achter Haller, ja. En daarom zeg ik zou Robbie logischer vinden, want dat is echt een pure spits. En die heeft de afgelopen seizoen bewezen dat als hij er na 60 of 70 minuten inkomt en tegenstanders zijn wat vermoeid, ja, hij krijgt altijd kansen en weet vaak ook wat te scoren. Dus dat zou ik wat beter begrijpen. Het is ook een beetje, als we nu kijken naar even de linies aflopen. Hè. Op doel hebben we met Pasveer, Onana en Gottedrachten, dat is dik op orde. Dan heb je voor de verdediging, nou goed, daar staan er nu 4. Dat draait als een tierenlier. Getuigen ook al die clean sheets in de Eredivisie 12 in de eerste 14 Eredivisie wedstrijden. Daar zit nog achter Per Schuurs. Over wie Ten Hag meerdere malen zich tevreden heeft uitgesproken toen die Timber verving. Daar zit Tagliafico achter. Die is tegen Besiktas. Had hij weer een basisplaats, deed hij het goed. Tegen Sparta, ondanks dat het maar een minuut of 5-6 was, liet hij zich ook van zijn beste kant zien. Daar zit Divine Range met het talent nog achter. Dus die verdediging, ja, dat is ook wel op orde.
Ja.
Middenveld staat ook wel. Daar heb je bovendien Davy Klaassen nog en Mohamed Kudus, die nu herstellende is van een ribblessure. Kijk je naar de aanval, ja, weet je, dan kun je stellen dat Darami, ja, weet je, die heeft nog wat aanpassingstijd nodig. David Neres vind ik geen schim meer van de Neres die van 2019, zullen we maar zeggen. Bekruipt mij al langer het gevoel van ja, dat is gewoon klaar. Hoe graag Ten Hag en Ajax ook willen, de oude Neres ga je niet meer zien. Dus dan moet je met elkaar gewoon een manier vinden om goed afscheid te nemen. En daar zit het hem denk ik een beetje in. Want het verschil tussen Neres en Anthony is heel groot. En het verschil tussen Danilo en Haller is ook te groot. Ja. Dus ik denk dat Ajax daar ook een beetje naar op zoek is om... En als zorgen.
En als Tadić niet speelt, heb je ook nog een probleem op die kant eigenlijk, op die linkerkant.
Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Want dan kom je eigenlijk ook weer bij Neres of Darami uit. Nou, weet je, dat is in beide gevallen wel een aderlating.
Ja. Kortom, Ajax mag een zoektocht gaan starten deze winter, de komende weken, voor de winter.
Die zijn ze al gestart en... Ja, het is vooral een beetje lijntjes uitgooien ook voor het geval dat, weet je wel, mocht Neres vertrekken, dan komen ze misschien wel weer bij Brobby uit, even de financiële mogelijkheden aftasten. Bij een Bergwijn is het bovendien de vraag, wil Conte wel van hem af? Ja. Want Bergwijn is ziek geweest, Conte die is volgens mij in de interlandperiode ingestapt, toen was hij er zelf niet. Van de week is er een wedstrijd afgelast, dus ze weten eigenlijk helemaal nog niet wat de status van Bergwijn onder Antonio Conte is. Dus het kamp Bergwijn heeft bij Tottenham aangegeven van joh, wat er ook gebeurt, dat WK komt er ook aan. En we willen nu dat hij dolgraag, weet je, zij merken natuurlijk ook dat hij in potentie een basisspeler is op het WK. Dus die willen dat hij gaat spelen. En dan kun je ook weer afvragen, mocht Anthony Haller Tadić fit zijn, gaat Bergwijn dan wel meer minuten bij Ajax maken dan dat hij bij Spurs deed?
Ja. Dat geldt natuurlijk voor al die namen. Natuurlijk ook voor Brobby geldt dat. Als Haller gewoon alle wedstrijden speelt, hoeveel minuten gaat hij spelen? En heb je daar dan zin in?
Maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En dus wat dat betreft, ja, weet je, er zitten nog heel veel haken en ogen aan. En ik moet nog maar zien of er iets gaat veranderen in de winterstop bij Ajax. Wil je basisspeler worden, dan acht ik de kans klein dat je daarbij bij Ajax in gaat slagen. Ja, of je moet Lewandowski heten.
Ja, nou, misschien dat die dan nog wel wil, dat weet ik niet. He, misschien dat die wel interesse heeft dat je een rel doet.
In Ajax wel de club om alsnog de Ballon d'Or te winnen.
Zoiets, ja. Heel goed, we gaan het afwachten. Johan, Inan, dank voor nu. Morgen is er een gloednieuwe AD Voetbal podcast. Daar gaan we vooruitblikken op onder andere de wedstrijd van Feyenoord in de Eredivisie. Wat ons betreft graag. Tot dan.
Goal! Geen goal meer missen? Kijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.